Ik heb boven de preek gezet Paulus lijden en strijden. Paulus lijden en strijden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nog niet zo eenvoudig. Dat gedeelte waar we vanavond over na willen denken. Ik kan me voorstellen dat u iets heeft van, nou, dat zijn nu van die woorden van Paulus, waar je zo amen op kunt zeggen. En ook wilt zeggen. Beter kan het eigenlijk niet. Niet met het hart, niet met het verstand. Als je nou het geloof, het bezig zijn in en vanuit het geloof, zo kunt formuleren. Dat is knap, dat is mooi, dat gaat onze vermogens te boven. Maar achter dat amen, dat denkbeeldige amen, dat we achter deze woorden zouden kunnen zeggen, achter dat amen, daar kunnen heel verschillende gevoelens en gedachten schuilgaan. Positief. In de zin van, het klinkt goed. Het klinkt bekend. Zoals de schrift van Christus getuigt, zoals de traditie, de gereformeerde belijdenis van Christus getuigt. Die woorden, ze komen allemaal terug. Lijden, kerk, blijdschap, strijd. Maar vooral die volheid van Christus. Christus en nog eens Christus. Paulus richt zich op diegene die zijn heil is, die zijn zekerheid is, die zijn vaste grond is. En hopelijk ook de uwe. Wat zouden wij daaraan toe kunnen voegen? Tegelijk, dat denkbeeldige amen van ons, dat zou ook een wat negatiever kant kunnen hebben. Een wat twijfelachtiger kant. Iets van Paulus, die moeilijke Paulus. Het vergt altijd, nou ja, altijd vaak inspanning, veel inspanning. Lezen, nog een keer herlezen. Soms moet je de woorden zelfs één voor één spellen, woordenboeken opslaan. Er moet gestudeerd worden. Dit komt je niet zomaar aanwaaien. Als het nou gaat over woordbediening, ja, hier bij Paulus moet het woord bediend worden. Het moet echt aangereikt worden. Wat zegt hij? Wat is zijn boodschap vanavond voor de kerk, voor de gemeente? Wat is zijn boodschap vanavond voor mij persoonlijk? We zullen het vanavond in twee momenten doen. Het eerste gaan we proberen iets van die tekst, van de structuur van de tekst op het spoor te komen. En vervolgens van daaruit proberen we te kijken naar de toepassing. Ik heb u heel bewust een stenseltje laten uitreiken. Omdat ik denk, ja, waarom ook niet, als het helpen kan om deze toch lastige, weerbarstige woorden van Paulus, om die voor het voetlicht te halen. En we beginnen maar even met het bredere kader. Een brief van Paulus aan de gemeente van Colosse. Daarom even dat kaartje. En u ziet midden in dat kaartje ziet u liggen Laodicea, Colosse en Hierapolis. Drie steden die vlak bij elkaar lagen. Colosse, daar is deze brief aan gericht. Daarnaast Laodicea, dat plaatsje, die stad, komt ook terug in deze brief. En als derde Hierapolis. Als u wel eens op de tv reclame ziet, dan komt daar zo nu en dan van het Turkse reisbureau een paar mooie plaatjes langs van Turkije hier en nu. En dan zien wij Laodicea, namelijk Pamukkale. Witte, witachtige krijtrotsen met kalk bedekte rotsen. Nu, dat is vlakbij Laodicea. En ik zeg wel plaatsje direct, maar het was een stad, een grote stad van honderdduizenden inwoners. En binnen die enorme uitgestrekte steden, het is werkelijk indrukwekkend als je daar staat in Turkije op zo'n plek, daar waren een paar kleine kerkplantingen, een paar kleine gemeentes. In dit geval niet door Paulus zelf gesticht, maar door anderen. En Paulus die begint deze brief aan de gemeente van Colosse, die nadrukkelijk niet alleen aan die gemeente gericht is, maar ook aan de gemeente van Laodicea en mogelijk ook anderen in die omgeving. Paulus begint met een begroeting en vervolgens gebed. Een christelijke gemeente, een christelijke gemeenschap wordt gesticht in de eerste plaats door gebed. Een dankgebed voor deze gemeente, voorbeden voor deze gemeente. En dan gaat Paulus als het ware vanuit zijn gebed vanzelf over in een lied. Dan moet hij het uitzingen, dan wil hij het uitzingen, zijn geloof in Jezus Christus. De schepping, de kosmos, alles wordt omspannen door die ene Christus. Alles komt samen. Het begint en eindigt in die ene Christus. Paulus komt bijna woorden tekort om dat uit te zeggen, om dat uit te zingen. Christus is het hart, dat klopt. Paulus kan er niet omheen. En wij... En dan begint Paulus te komen bij het hart van zijn brief. En daar begint onze lezing van vanavond. En Paulus, die beseft wel dat hij, als het ware, toegang moet krijgen tot zijn lezers. Hij kende ze niet, zij kenden hem niet. Hij moet met andere woorden zijn best doen om gehoor te vinden. En daarna gaat hij spreken over, je zou kunnen zeggen, christen zijn in deze tijd. Alleen dan 2000 jaar geleden. En wat doet Paulus nou in dat opstapje? Dat opstapje dat wij vanavond met elkaar hebben gelezen. Nou, dat is eigenlijk al ingebrand in de structuur van deze tekst. Want Paulus begint dan te zeggen, nu verblijd ik me. Hij begint bij zichzelf, hij begint bij zijn vreugde en hij eindigt bij u, uw. We kunnen dat in onze vertalingen niet zien, maar het laatste woord van dit gedeelte, waarvan ik denk dat het anders dan toch wat de Herziende Statenvertaling lijkt te suggereren, dat het bij elkaar hoort, dat het een eenheid is. En hij eindigt dan met het woordje u, uw, van ik naar u. Paulus die wil als het ware het hart van de mensen die hij aanschrijft bereiken. En daarin klinkt nog iets anders door. We hebben als het ware al een eerste diagonale lijn door de tekst getrokken. En daarin klinkt nog iets anders door. Hij begint bij ik verheug me. En hij eindigt wat precies de bron, de achtergrond van zijn blijdschap, van dat verheugen is, namelijk een onwrikbaar, een vastheid van geloof. Maar er is meer. Dan kunt u kijken naar dat tweede overzichtje, achter op de tekst. Wat blijkt, als je gaat lezen, dan begint dit gedeelte met blijdschap, verblijden. En het aardige is dat het slot, de laatste regel, eindigt ook weer met verblijden, met blijdschap. Het tweede kernwoord uit die eerste zin is vlees, lichaam. Vlees in de zin van lichaam. En dat zit ook als het ware weer in die laatste regel, laatste regels. In mijn vlees niet aanwezig, in mijn lichaam niet aanwezig. En zo, dat is een vertelstructuur, een klassieke vertelstructuur, we komen die veel vaker in de Bijbel tegen. Zo omlijst Paulus als het ware datgene wat hij in de kern vertellen wil. Het is als het ware het lijst van een schilderij en daarbinnen zie je een bepaald plaatje, een bepaalde voorstelling. En dat is het hart van dat wat Paulus meemaakt en dat wat Paulus wil verkondigen. Dus dat is de lijst. En in die lijst zien we dan wel iets staan wat ons kan verbazen. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Wat is dat nu? Wat Paulus nog moet vervullen aan verdrukkingen, andere vertalingen zeggen zelfs lijden van Christus. Dat is niet dat het lijden van Christus niet voldoende is. Terecht denk ik dat gekozen is voor die vertaling met verdrukkingen en niet voor lijden in de Herziene Statenvertaling. Want het zijn niet zozeer de verdrukkingen van Christus, maar de verdrukkingen omwille van Christus. En Paulus weet, ik ben begonnen, ik ben geroepen en het gaat niet vanzelf. Het gaat niet vanzelf, nee, integendeel, die roeping van mij de wereld in, die roept tegenstand op, die roept weerstand op. Het is als het ware gaan tegen de verdrukking in, zwemmen tegen de stroom op. En dat is zwaar. Dat is buitengewoon zwaar. En Paulus weet, hij is ervan overtuigd. Ik ben er nog niet, ik ben er nog lang niet. Er is nog meer dat ik moet doen, er is nog steeds een weg te gaan voordat ik heb gedaan wat ik moet doen. Dat waartoe ik ben geroepen. En Paulus voelt dat in zijn vlees, in zijn lichaam, in heel zijn lichamelijk bestaan. En in die lijst van dat verhaal, laat hij zo nog eens duidelijk merken. Ik ben met lichaam en ziel met jullie mensen in Colosse en Laodicea en de christenen daaromheen. Ik ben in hart en ziel met jullie verbonden. Ook al, zo zeggen ze dan in het slot, hè, want al ben ik lichamelijk, want al ben ik in mijn vlees afwezig. Zoals ik ben, zoals ik leef, zoals ik apostel ben, zo zet ik me desalniettemin voor jullie in. Helemaal, met huid en haar. Dat is als het ware de lijst om het schilderij. En dan gaan we de weg naar binnen. Want dan zou je kunnen zeggen, dan zitten er in de tekst vervolgens twee delen. En het eerste deel, dat is dan de dienende taak van Paulus. En dan kunt u naar dat derde plaatje op het stencil. Daar heb ik geprobeerd dat zichtbaar te maken, hoe Paulus dat doet. Dat zijn niet een aantal zinnen na elkaar, nee. Dat is een heel bewuste manier van opbouwen. Want wat zegt Paulus? Paulus begint met te zeggen, ik leid door het woord van God. En ik doe dat als dienaar. Dat is vaak zo. Als Paulus voorzichtiger wordt, als Paulus bescheidener wordt, als het moeilijker wordt, dan staat daar niet meer direct de robuuste apostel, dan staat hij bij wijze van spreken niet zozeer meer met zijn borst vooruit, van kijk mij is het zeker weten. Nee, dan doet Paulus, zegt Paulus, ik ben een dienaar. Ik laat mij meenemen in dat wat nodig is. Nodig is voor de verkondiging, nodig is om de Heere God de eer te geven, nodig is om Christus centraal te stellen. Ik leid door het woord van God. Je zou kunnen zeggen, wat Paulus doet, is hij maakt als het ware een cirkelgang. Daarom heb ik het ook zo neergezet, als een cirkel, die verschillende teksten. We zouden het anders kunnen zeggen, Paulus rijgt als het ware een aantal kralen aan elkaar, waarin hij uiteenzet, dit is mijn boodschap, hier is het mij om te doen. Ik leid door het woord van God. Dat is het als het ware de eerste kraal. De tweede kraal die hij er dan aan toevoegt is, het geheimenis van Christus in u. Dat is eigenlijk, met andere woorden gezegd, hetzelfde als het woord van God. Het woord van God is geheimenis van Christus in u. En zo maakt hij opnieuw een kraal, als hij dan vervolgens zegt, hem, Christus, verkondigen wij. Opnieuw hetzelfde, maar in andere woorden. Het geheimnis van Christus, Christus zelf. En het lijkt erop dat Paulus wil zeggen, daar draait het echt om. Dat is het hart van het hart. Want, zo zegt hij spreekt eerst in de ik-vorm, nu ineens in de wij-vorm, verkondigen wij. En hij onderstreept dat dan nog eens, ik vind dat heel mooi gedaan in de vertaling, hè, verkondigen wij, terwijl we ieder mens terecht wijzen. Ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. En ieder mens volmaakt willen stellen in Christus Jezus. Paulus neemt dus niet zomaar met iets genoegen. Zo van, als ik maar wat gehoor heb, als ik maar een paar mensen in de kerk heb, als er maar een paar mensen zijn die naar me luisteren. Nee, Paulus beseft dat de hoogte van zijn boodschap, dat de diepte van datgene wat hij vertellen wil, dat dat zo belangrijk is, zo essentieel, zo zeer een sleutel is, dat hij zegt, elk mens moet dat te weten komen. Daar kunnen we niet, als het ware, met een boogje omheen. Daar vallen geen excuses te maken van, ik kan niet, ik durf niet, ik wil niet. Nee, Paulus is zo overtuigd, zo meegenomen, dat hij hier dan ook in de derde, eerste persoon enkel meervoud spreekt. Wij verkondigen. Dit mag je niet missen. De vraag is natuurlijk altijd wel, als we zulke woorden lezen, woorden die ons bevattingsvermogen, die ons hart bijna te boven gaan, doen wij dat ook? Gaan wij inderdaad met dezelfde intensiteit, met hetzelfde gevoel van urgentie, met hetzelfde gevoel van, hier zijn we werkelijk iets op het spoor. Daar draait mijn leven om. Daar draait mijn leven om. Doen we dat ook? Kunnen we dat ook? Brengen we dat op? En zo komt Paulus vervolgens bij de volgende kraal. Daarvoor span ik me in en strijd ik daarvoor, voor die verkondiging. Die verkondiging die bestaat uit het geheimnis van Christus, de essentie van het woord van God. En zo zijn we eigenlijk rond. Daarvoor span ik me in en strijd ik. Strijden en lijden, die liggen heel dicht bij elkaar. Want strijden, dat betekent dat je beseft dat je niet vanzelf wint. Dat je niet vanzelf je doel haalt. Strijden, dat betekent dat je tegenstand hebt. Dat je op je qui vive moet zijn. Als het gaat om een strijd van mens tot mens, dan is er een tegenstander. Die heeft ook een wapen in handen. Een pistool of een zwaard of een mes of wat dan ook. Het kan zijn dat in die strijd jou een slag wordt toegebracht. Een kogel, een messnee of wat dan ook. Jij lijdt. Maar je gaat door. Je strijdt door. Al is het bitter. Al aarzel je of je het halen kunt. Daarvoor span ik me in en strijd ik. Dat betekent ook lijden. Dat betekent ook incasseren. En zo verbindt Paulus zijn zending, zijn missie, met lijden en strijden. En dat is de essentie. Het draait dus steeds in andere bewoordingen om Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen dat is het object, dat is het onderwerp van zijn zending. Maar dan gaat Paulus in het tweede gedeelte, de omlijsting, het eerste deel, het tweede gedeelte, gaat hij verder, je zou kunnen zeggen, met een soort van toepassing. Wat betekent dit nu alles voor jullie, mensen van Colosse, mijn lezers? En dan pakt Paulus het woordje strijden op, ook in dit tweede gedeelte. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen. Dus het is niet een algemene strijd. Nee, Paulus zegt, ik zet me in voor jou en voor jou en voor jou en voor u en voor u en voor u. Toegepast. Het zijn mensen die Paulus niet kent. Dat onderstreept nog eens een keer het bijzondere van zijn strijden, het bijzondere van zijn lijden. En hij geeft als het ware die kralenketting van zijn verkondiging aan zijn hoorders, zijn lezers. U ziet dat netjes nog op dat plaatje, op het stensel rechts onderaan. En er zit twee keer op dat. Er zijn twee hoofddoelen die Paulus daarmee heeft. Waarom is dat evangelie nu zo belangrijk? En waarom is het nu zo belangrijk dat Paulus dat nog een keer in zijn brief gaat onderstrepen? Nu zegt Paulus, het eerste is dat u komt tot de kennis van Gods geheimenis, tot Christus. En het tweede op dat is, opdat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht. Niemand moet jou op andere gedachten kunnen brengen. Je moet als het ware zozeer gewapend zijn, zozeer geïnstrueerd zijn, zozeer onderlegd worden in de goede leer, in het heil, in het heilzame evangelie, dat niemand je daar van af kan houden. Met andere woorden, Paulus vertelt wie die is, Paulus vertelt zijn zending. Het onderwerp en het voorwerp, de gelovig van Colosse, van Laodicea. En hij zegt, hier bied ik jullie aan, Christus. Christus die je al hebt leren kennen. Christus die je vooral niet moet loslaten, die jou niet loslaat. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan? Ik wilde dat vanavond vooral richten op dat twee keer op dat. Toepassing bij Paulus, bij ons vanavond. Ik begin dan met het tweede. Het tweede op dat. Paulus wil voorkomen dat we op een dwaalspoor worden gebracht. Dat we misleid worden met fraaie redeneringen. Een van de dingen die in de afgelopen weken heel sterk naar voren is gekomen, en ze zijn al lang latent in de samenleving aanwezig, dat is niks nieuws, dat is de verhouding tussen religie en geweld. Als je de krant leest, naar verschillende programma's op de televisie kijkt, dan krijg je de indruk, religie en geweld, daar staat een is gelijkteken tussen, en als dat nog niet eens een is gelijkteken is, dan wel zoiets van, die hebben alles met elkaar te maken. En het staat er, het wordt gezegd, op een nogal ongenuanceerde manier. Alsof alle religie altijd tot geweld leidt. Niet zo gek natuurlijk. Aanslagen in Parijs. Steeds opnieuw berichten van jongeren, islamitische jongeren die naar Syrië vertrekken. IS. Die relatie die lijkt onontkoombaar. En de suggestie die ervan uitgaat, de impliciete boodschap die ervan uitgaat is, je kunt maar beter niet geloven. Daar komt alleen maar ellende van. Ongenuanceerd nogmaals, niet aangegeven wat voor soort religie, wat voor soort geloof. Nee, je kunt maar beter niet geloven. Dan denken wij misschien, ach, dat valt nog wel een beetje mee toch? Misschien valt het nog wel een beetje mee met die suggestie, dat zou best kunnen. Maar ik herinner me een paar jaar geleden een mail van een jongere die liet horen, liet merken aan mij dat hij genoeg had van geloof, genoeg had van de kerk. Hij had hier op internet gekeken, daar op internet gezocht, een heel verhaal, allerlei beweringen, allerlei dingen die voor waar werden aangenomen, waarvan ik dacht, is dat zo waar? Klopt dat wat daar staat? Je voert het op met de grootst mogelijke overtuiging. Zo is het. Daarom geloof ik niet meer. Wil ik het niet meer? Maar zo werkt dat. Zo werkt dat met jongeren en misschien ook wel met ouderen die gaan zoeken op internet en kijken en lezen. Wie leest de krant niet? En zo sluipt het, zo sijpelt het als het ware langzaam binnen. Religie, geloof, geweld. Nou moeten we ook toegeven dat dat ook voor kerk en geloof niet altijd even makkelijk is. Er is het geweld van de kruistochten. En we willen, denk ik, vandaag de dag maar liever niet weten wat er toen is gebeurd in naam van Christus, in naam van de Heere God. Zeker op weg naar Jeruzalem, in en om Jeruzalem zelf. En als we de Bijbel opslaan, vanmorgen in mijn eigen gemeente lazen we uit het boek Joshua over de inname van Jericho. En dan staat daar dat de stad met de band moet worden geslagen. Dan staat daar heel nadrukkelijk dat de mannen en de vrouwen, de kinderen en de ouderen, de bejaarden van de stad, allen werden omgebracht. We moeten dus ook niet te snel zeggen, het klopt niet, het is niet waar, wij denken anders. Voordat we het weten, pakken mensen de Bijbel erbij en zeggen ze, kijk eens, wat staat hier, wat wou je daarvan zeggen? Toch is het goed om wat tegenargumenten te hebben. De vraag is bijvoorbeeld of al dat geweld van de afgelopen weken en of al die jongeren uit Turkse en Marokkaanse kring die naar Syrië vertrekken zo sterk religieus zijn geïnspireerd. Het blijft natuurlijk toch wel vreemd dat een van die terroristen kort tevoren het boek Islam voor Dummies had besteld. Zou het niet meer te maken hebben, en wetenschappers en onderzoekers zeggen het ook, met armoede, met criminaliteit, met een uitzichtsloze situatie? En nog zo'n argument. Gaat het wel om religie en geweld? Is het niet meer ideologie, een vaststaande overtuiging die jij willens en wetens met dwang aan een ander wil opleggen? Denk aan Stalin, aan communistisch Rusland. Geen religie, toch miljoenen, tientallen miljoenen de dood ingejaagd. Heeft het niet meer te maken met een veel genuanceerdere manier van benaderen. Dat sommige vormen van religie, ja, inderdaad, kunnen leiden tot geweld. Kunnen leiden. Geeft het niet veel meer aanleiding, ook voor onszelf, om voorzichtig te zijn? Inderdaad, als wij onszelf in het middelpunt stellen, onszelf absoluut maken en aan anderen willen opleggen wat wij denken en geloven. In een boekje over zending, missionair werk, kerkplanting, zegt iemand: show, don't tell. We kunnen wel praten, we kunnen eindeloos praten om mensen te laten weten wat we vinden en hoe genuanceerd het ligt. Maar we kunnen het beter laten zien. Show, laat het zien. Niet vertellen. En ik kan u wel verzekeren, dat is vele malen moeilijker dan vertellen. Want hoe laten wij nu zien, morgen wat wij hier vanavond of deze zondag hier in de kerk hebben gehoord? Hoe laten we dat nu zien? Dat brengt ons bij dat andere punt, dat andere opdat wij tot kennis komen van Gods geheimenis. Weet u wat ik het mooie vind? Hoe Paulus dat doet in zijn toepassing hier. Paulus zet centraal waar hij, om het zo maar te zeggen, bijna van omvalt. Van Jezus Christus. Diegene die de schepping en de kosmos doortrekt. Paulus beklaagt zich niet over de wereld. Hij zegt niet: het journaal doet het verkeerd, journalisten begrijpen me niet. Paulus beklaagt zich niet over de wereld, hij beklaagt zich niet over de tegenslagen. Hij heeft het er niet over hoe slecht anderen het met hem voor hebben. Paulus beklaagt zich er niet over dat de kerk van zijn dagen maar klein is, heel bescheiden van omvang. Paulus zegt in feite: ik lijd, ik strijd, maar dat hoort erbij, dat hoort bij die hoge boodschap die ik te brengen heb, de redding van Christus. En wat is dan show, don't tell? Wat is dan morgen en overmorgen en de rest van deze week in uw leven laten zien dat Christus in u is? Dat u iets weet van dat geheimenis, van dat mysterie dat de Heere God ons in hem geopenbaard heeft. Twee dingen noem ik. Je kunt natuurlijk eindeloos veel dingen benoemen, maar twee dingen noem ik. Het eerste is misschien dit: dat wie dat geheimenis van Jezus Christus, wie het geheimenis van de vergeving van onze zonde heeft leren kennen, die loopt, om het zomaar te zeggen, rechtop. Die wordt niet angstig achtervolgd door het verleden, door fouten, door zonde begaan. Maar die durft te zeggen: nee, ik kan mijn verleden achterbelaten, niet dankzij mezelf, niet uit eigen verdiensten, maar uit verdiensten van Christus. En versta me niet verkeerd. Versta me niet verkeerd, maar dat betekent ergens zoveel als een losbandig leven leiden. Los van banden. Van die banden van de zonde die ons omknellen. Dat betekent vrij zijn. Niet alles op de vierkante millimeter narekenen, maar royaal leven. Van dat wat u gekregen hebt, delen. Als het gaat om geld, maar misschien nog wel meer van tijd, van liefde. Wat is er kostbaar in het leven, in uw leven? Dat is de ene kant. De andere kant is dit. Paulus spreekt van een geheimenis. En wat is dat dan? Dat is niet iets vaags. Niet alleen maar iets vaags. Dat is de ene kant. Je hoort mensen soms dwepen bijna met mysterie. vaag, weet ik niet. De andere kant is, de andere uiterste is, Christus is het antwoord op al onze vragen. In de zin van, ik weet het. Je kunt mij alles vragen, ik begrijp het leven, ik geloof, ik weet het. In dat geheimenis dat God ons in Jezus Christus heeft laten zien, daar zit iets anders in. Voorheen was er iets van, ja, wat het verband is in de geschiedenis. De Grieken noemen het lot, het noodlot. Anderen tegenwoordig zeggen, het hangt van ons mensen af, wie je bent, wat je doet. Dat geheimenis, dat er een geschiedenis is, dat er een begin is, dat er een einde is, dat er een rode draad is door de geschiedenis, dat is Gods geheimenis. Geen toeval, geen lot, geen loterij. Maar een Jezus Christus die de Alfa en de Omega is. Een Jezus Christus die mijn leven verband geeft. Die mijn leven in zinsverband zet. Een Jezus Christus die mijn leven zin geeft. Dat is Gods geheimenis. En de grootste vraag is misschien nog wel, dat ik iedere dag opnieuw ontdekken mag, ontdekken kan, wat dat is, die zin van mijn leven. Maar één ding weet ik zeker. Geen toeval. Geen willekeur. Hij vraagt mijn vertrouwen. Hij vraagt mijn toevertrouwen. En de vraag die u zich vanavond, denk ik, mag stellen met al die woorden. Die waardevolle woorden. Die woorden van Paulus. Die woorden waar Paulus aan geleden heeft. Die woorden waar Paulus aan strijdt. Meestrijdt, doorstrijdt. De vraag die tot u komt vanavond is, denk ik, deze. Of u zich zo, op die manier, aan dat geheimenis wil toevertrouwen. Dat u zo ook wilt leven. Nogmaals, niet angstig, maar vol vertrouwen op hem. Zou dat kunnen lukken? Amen.